NPO Radio 1. Avro Tros.
Dyslexie waart als een epidemie door de scholen en het is geen aandoening, maar een gevolg van slecht onderwijs. Dat stellen drie hoogleraren vandaag. Verslaggever Joris Kreugel in Zevenaar.
Ja, bij basisschool Het Kofschip. En hier werkt ze al meer dan 12 jaar met een wetenschappelijk onderbouwde methode om kinderen te leren spellen. En volgens deze school werkt dat natuurlijk. En ze krijgen dagelijks een dictée en dat klinkt best lekker. Luister even naar juf Laura die spelling rapt.
Meer fouten teken die van het eind. Kom maar S, behalve bij de E.
En om 3:30, de makken van het taal- en rekenonderwijs. Met onder andere onze huiscultuurhistoricus Gerard Rooijakkers en Joris Kreugel vanuit Zevenaar. In onze serie Mijn Nederland ook bewoners van villa's proberen via Airbnb extra te verdienen.
Heeft u misschien als bewoner van zo'n villa stiekem het geld nodig van Airbnb?
Een beetje wel natuurlijk, hè, voor de lopende kosten. Dus alles wat voor de stookkosten, want je betaalt je natuurlijk blauw aan stookkosten. Alle kleine beetjes helpen natuurlijk.
Eerst een man die uitziet naar een onmenselijk zware hardloop-evenement.
Suzanne Bosman.
Eén vandaag.
Dag 6. Vandaag staat er weer een marathon op het programma. 42 kilometer. Een afstand om u tegen te zeggen. En ik krijg amper mijn schoenen aan.
Oh, dat doet pijn, maat.
Dan start de voorlaatste etappe. Er wordt gestapt, gestrompeld, gekropen, maar ook gelopen. Door mij, geloof het of niet. Is het een nawerking van de morfine van gisteren? Of een reserve waarvan ik niet wist dat ik ze had? Feit is dat ik gewoon loop. Nu is het blijven gaan, zonder te stoppen.
Ja, in dit programma van de Vlaamse televisiemaker Tom Waas bracht Brabander Guillermo Pelikaan op het idee om mee te doen aan de Marathon des Sables. Dat is 250 kilometer hardlopen, veel meer dan een klassieke marathon dus. Dwars door de Sahara, 7 kilo bepakking op je rug, met temperaturen van 40 graden overdag tot 4 graden 's nachts. Guillermo Pelikaan, goedemiddag. Je lijkt wel gek.
Goedemiddag. Ja, dat zeggen er meer.
Ja. Zeker, maar het was dit programma, dat zag je en toen dacht je, dat wil ik ook?
Ja, eigenlijk wel. Ik zag het programma op televisie. Eigenlijk al die mensen die met een bepaald doel door die Sahara heen willen gaan en hem toch wel afzien, maar na afloop zo'n ontlading gaven. Ja, op dat moment, het was 2010 dat het op televisie was, had ik echt zoiets van, oh, dat lijkt me ooit nog wel eens gaaf, maar nooit echt gedacht dat ik het dan toch nog zelf zou gaan doen.
Ja, want hoe was jij daaraan toe in 2010?
Nou, op zich was ik in 2010 al wel wat aan het lopen. Ja. Maar niet zo eigenlijk afgetraind als dat ik nu ben.
Mm-hmm. Nou, het ziet er nu uitermate strak en droog uit, zoals dat dan heet. Dat moet ook wel, want over een paar weken begin jij aan die enorme operatie daar in de woestijn. Maar toch nog even, wat is het dat iemand als jij dan ziet aan zo'n, wat wij dan onmenselijke tocht noemen door de woestijn, mm-hmm, waarvan je denkt, dat wil ik ook. Wat is het precies dat jou triggert dan?
Als je iets gaat doen waar je echt hard voor moet werken, waar je ook gewoon van weet dat anderen het niet kunnen halen, of ook gewoon terwijl ze meedoen het niet halen, en dan wel het einde van de finish halen, ja, dat is zo'n geweldig gevoel. Het gevoel dat je echt iets gepresteerd hebt, ja, juist wat anderen niet kunnen. Ja, dat is gewoon een roze wolk van weken als je dat gedaan hebt.
Ja, als je het gedaan hebt. Tijdens, dan schuur je toch over de bodem van wat je mentaal en fysiek aan kunt.
Ja, dat klopt.
Maar dat is ook lekker.
Nou ja, anders doet iedereen het.
Ja. Want is het dat? Dat
ik denk het haast wel. Dat het bijzonder is, ja.
En gaat het je dan om de bewondering van anderen? Of de overwinning?
Nou, het is toch wel vooral voor mezelf. Het is echt. In dit geval is het ook echt wel weer een volgende stap in de dingen die ik gedaan heb. En dan iedere keer als je die finish haalt, dan is dat mooi. Maar als je dan eenzelfde evenement nog een keer doet, dan denk ik van, ja, deze ken ik al. Dus er moet net iedere keer dat stapje extra bijkomen om toch weer dat gevoel te krijgen. Ja. In die zin is het bijna een verslaving met dezelfde symptomen.
Ja, maar er zijn heel veel stapjes al gemaakt. Want jij begon, dat zei ik ook al in een eerdere aankondiging, als een soort couch potato, veel te zwaar op de bank. En die de honden uitliet met de auto. Vertel eens over die Guillermo van toen.
Ja, ik ben opgegroeid in een café met cafetaria. Ik was vrij groot voor mijn leeftijd. En ik hing dan ook eigenlijk thuis in de cafetaria al. En gingen om met gastjes die echt veel ouder waren dan ik.
Die is hier snackbar, hoor ik een beetje.
Ja, zo ongeveer. Dus ja, en ik gedroeg me daar ook eigenlijk wel naar. Hè. Dus ja, ik woonde in de cafetaria, dus ik had ook best
ouders
wel...
Hadden
mijn ouders hadden de cafetaria. Ja, ik at daarmee ook toch wel te veel vanuit de cafetaria. Overigens niet alleen de cafetaria, maar mijn oma woonde ook naast ons. En die kookte ook altijd lekker, dus ging ik ook eerst nog even eten.
Af en toe een vitamine, ja.
Nou,
flipperkast, dat soort gedoe.
Ja, maar ook de cola kwam uit de kraan. Ik bedoel, de waterkraan was moeilijker te bereiken dan de colakraan. Ja, en als klein kind is dat natuurlijk, dan pak je heel snel een cola. Zeker, je pakt een glas onder de kraan en je hebt het.
Ja, iedereen deed het, ook daar in jouw omgeving.
Bij ons in het café drinkt er niemand water. Want je komt in een café niet alleen om water te drinken.
Mm-hmm.
Zeker toen de tijd niet.
Ja, en later kwam er bier bij.
En later kwam er bier bij, of nog niet eens heel veel later. Eigenlijk al vanaf relatief jonge leeftijd. Ik zei al, ik was vrij groot. Dus op mijn 12e ging ik met gastjes van 16 mee op de brommer. En dan was het roken, drinken. Eigenlijk dwars tegen alles en iedereen. Dus dat was ook al mijn studieresultaten die er wat onder leden. En vooral niet sporten, want dat was zoiets van, dat is niet stoer sporten. Daar hebben we geen tijd voor. We zijn veel te druk met het stappen.
En er was ook niemand die je daartoe aanzette. Die zei, gaat nou wel doen.
Ja, in die zin zijn mijn ouders ook niet echt sportief. Ja, ik heb natuurlijk als kind, toen ik 6 was, heb ik wel op voetbal gezeten. Omdat iedereen in je klas op voetbal zat. Nou, ik had toen de tijd al steunzolen. De dokter zei al tegen mijn moeder van, het zal nooit geen hardlopen worden. Ja, dus op in een voetbalteam, waar
die
komt...
schrijf ik even op.
Oh.
Ja. Het zal nooit geen hardloper worden. Ja.
Dus in het voetbalteam, waar komt iemand terecht die geen hardloper is?
Ja.
Nou, in een doel. Dus ik was de keeper. Dus dat was, ik was wel aan het sporten, maar om dat te zeggen van dat ik heel veel bewoog, dat was het dan ook niet. En dat is eigenlijk wel zo'n beetje ook mijn hele sportcarrière tot die tijd geweest.
Mm-hmm.
Op voetbal, totdat ik het eigenlijk niet meer leuk vond. Een blauwe maandag op judo gezeten, maar dat was het ook niet.
Ja.
En daarna gestopt met elke vorm van sport.
Ja, en nauwelijks nog bewogen, op de bank gezeten. En die honden, dat was echt zo?
Dat was echt zo, ja. Op een gegeven moment, ik had vrij vroeg mijn rijbewijs, voor mijn 18e. Want als niet-sporter is fietsen natuurlijk ook geen optie. Dus ik had heel snel mijn rijbewijs. Ja, dan de hond uitlaten was makkelijk. Hond achterin, de polder in. Nou, de achterdeur open, die kon ik zelfs vanaf mijn bestuurdersstoel open doen. Hoef ik niet vooruit te stappen. Nou, hond naar buiten. Ik reed een kilometer verderop. En dan die hond die schokte er op zijn gemak achteraan. In de tussentijd kon ik een sigaret roken. En dan konden we weer terug.
Ja, dan had je dat ook weer gedaan. Wanneer is dat gekeerd? Wat gebeurde er?
Ik ben uiteindelijk afgestudeerd van een hbo. Ging toen werken. Eigenlijk op dat moment dronk ik alweer vrij veel koffie. Vooral ook bij suiker. Dat was al niet zo heel erg best. Maar ook, ik rookte op dat moment nog. En ik had in één keer het briljante idee, ik ga gewoon stoppen met roken. Dat was toch wel een goed idee. Alleen daarmee kwam het gewicht ook ineens nog meer toe. Dus toen zat ik echt op mijn gewicht op een maximum. Hè, dus dik boven die 110 kilo te zitten. Met dito klerenkast echt, dat je denkt van, goh, weet je wel. Iedere keer werden de broeken steeds kleiner, dacht ik. Ja, en zoiets van, volgens mij is dit toch niet handig. Begin van mijn 20e jaren. Ja, dat is toch ook zo'n periode en toch wat meer gaat stappen op een serieuze vlak achter de vrouw aan. In plaats van alleen maar rottigheid uithalen en bier drinken.
Daarvoor kwam je dan wel van de bank af. Ja.
Ja.
Maar ik zoek even naar dat moment dat je denkt, en nu ga ik hardloopschoenen aandoen en naar buiten. Wat gaf daartoe de aanzet?
Ja, toch wel dat ik dacht van, dit kan gewoon echt niet meer. Ik groeide echt dicht. Ik was dus al gestopt met roken. En echt zoiets van, dit is niet handig.
Was er een moment dat je in de spiegel keek? Of dat je de zoveelste nieuwe broek moest kopen?
Ja, het was inderdaad vooral mijn kleren steeds toch niet meer pasten. Dat werd toch wel zo'n vervelend iets uiteindelijk. Dat je denkt van, deze broek is toch niet heel oud, maar ik krijg hem gewoon niet meer dicht. En dan is hardlopen, dacht ik op dat moment van, dat is misschien wel de beste manier om af te vallen. Ik zou het overigens niemand aanraden als je te zwaar bent om hardlopen te kiezen als afvalsport. Er zijn veel efficiëntere methodes.
Maar want daar ben jij door ervaring wijs geworden?
Ja, dat is toch wel lastig. Zeker ook, het klinkt heel makkelijk hardlopen. Je hebt schoenen en je gaat lopen. Maar dan liggen toch dingen als blessures op een gegeven moment Die komen ineens bij kijken, toch een overbelasting. In mijn geval bijvoorbeeld Achillespees, die op een gegeven moment gaat protesteren. Omdat ja, ik was alleen maar aan het lopen zonder dat ik eigenlijk feedback kreeg van doe ik het wel of niet goed. Dus ik was vooral veel te veel ineens aan het doen. Ik viel er wel vanaf, ja, ook dus na de blessure.
Ja, ja, ja. Wanneer had je het gevoel van ik ben goed bezig?
Eigenlijk de eerste keer dat ik dus met een loopevenement meedeed. De Bredase Singelloop. Toen had je nog een 5 kilometer afstand. Ja, en ik stond in het startvak. Ik ging lopen met al die mensen. Echt zie van, ja, dat was zoiets van, weet je, dat ik meedeed aan zoiets. Echt van, oh, wauw. En dan ook gewoon bij de finish komen. En denken van, hé, dit is gaaf. Dat ik dat gedaan heb.
Euforische gevoel.
Ja, dat euforische gevoel. Gewoon ja, die luie... Ja, couchpotato, zoals je het net al noemde, die dan toch ineens 5 kilometer heeft weten te rennen aan één stuk.
Dat kan ik. Ja.
Dat kan ik.
En toen is het doorgegaan.
En dan, ik vond het leuk om nog wat langere afstand te gaan doen. Uiteindelijk heb ik een jaar later getraind naar een halve marathon toe. Dat ging ook echt wel goed. Maar vooral aan het lopen. Alleen maar lopen. Dus ik was toen zelfs nog lichter uiteindelijk dan dat ik nu ben. Maar toen was ik zoveel aan het lopen dat ik dus inderdaad in de blessures liep. En ja, er was echt weer zo'n momentje van, potverdorie, wat nu?
Dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen.
Dat is allemaal goed gekomen.
Je leven lijkt totaal niet meer op wat je beschreef van hoe het een tijd geleden was.
Nee, dat klopt. Compleet, echt 180 graden andere kant op.
Ja, beter, leuker.
Dat zo, ja, sowieso. En ik vind mezelf nu echt prettig in mijn vel zitten. Dus dat geeft wel een bepaalde gemoedsrust. Van gewoon zo kun je veel langer mee. Soms zeggen wel eens vrienden van goh, ben je saai.
Van een pilske man.
Ja, inderdaad. Toch? Is dat, en zeker nu met mijn marathontraining heb ik echt 1,5 jaar lang echt goed opgelet. Wat ik gegeten heb. Ik heb nauwelijks gedronken om goed in vorm te komen. Sommigen hebben zoiets van zo wil ik niet leven. Ik heb zelf niet het idee dat ik nou iets mis. Ik bedoel, ik heb er juist hele andere dingen voor terug.
Ja, zeker. Zeg, en het gaat allemaal een soort hoogtepunt vinden in die woestijn in de Sahara. Dat is dagen achter elkaar lopen met bepakking. Water krijg je geloof ik wel onderweg. Ja. Wat denk je dat er met jou gaat gebeuren daar?
Ja, wat voor mij de grootste trigger was ook om deze specifieke marathon te doen, is dat je dus de hele week zelfvoorzienend moet zijn. Je loopt in feite elke dag een etappe. Elke dag om 9 uur is de start. En dan wordt vooraf gegaan door ACDC met Highway to Hell. Dat is echt, daar spelen ze daar vooraf. En dan is dat feitelijk het startschot. En dan gaan alle mensen tegelijk weg. Maar je moet alles zelf regelen. Dus je eigen slaapspullen neem je mee. Je eten voor de hele week op je rug. Alles wat je denkt nodig te hebben, heb je dus in je eigen rugzak bij. In feite zou je de organisatie niet nodig moeten hebben. Desalniettemin is er echt een heel team medici erbij.
Ja, dit is het zwaarste loopevenement op aarde?
Ja, goed, ze hebben de naam de zwaarste te hebben. Ja. Het is wel een van de zwaarste, dat geef ik al toe. Dus er zijn nog meer gekke dingen te doen. Maar deze heeft echt wel de bekendste naam daarin.
Oké, maar dit wordt het dus voorlopig, die marathon de Sable op 9 april. Nou, en eens kijken wat voor gekkigheid erna allemaal nog komt. Maar in ieder geval heel veel succes met deze. Geniet nog van de training de laatste weken. En dank voor dit verhaal.
Graag gedaan.
Guillermo Pelikaan.